Al decennia lang houdt hij zich bezig met het bestuderen van de werkelijkheid door deze te schilderen en te tekenen, met de mens als belangrijkste onderwerp. Dit resulteert in een bijzondere blik op zijn vak. Fotograaf en kunstenaar Jeroen Steinmetz onderzoekt het gedachtegoed van een bevlogen kunstenaar. Welkom in het atelier van Sam Drucker.
Sam, we zitten hier in je atelier en je bent docent, net als ik. Maar hoe leer je eigenlijk jouw studenten kijken? Echt kijken naar een schilderij?
Ja, dat is, als ik het in één zin kon zeggen. Maar kijken is natuurlijk... Kijken is iets wat iedereen denkt te kunnen. En wat we allemaal doen, tenminste de mensen die niet blind zijn. Maar eigenlijk kunnen we heel slecht kijken. En dat is voor mij een missie. Ik heb ontdekt door de ervaring, dat wij ons ontzettend laten leiden en eigenlijk misleiden door wat wij weten en wat we snappen en wat we kunnen. Het woord eigenlijk. Het woord is zo dominant in onze maatschappij, in onze wereld, is zo belangrijk, dat die ontneemt ons het kijken. En dat komt omdat wij, omdat je veel weet en omdat je veel snapt. Dus je hoeft maar even een stukje van iets te zien en je denkt dat je het ziet. Dus bijvoorbeeld kijk, als mensen een oog tekenen, dan weet je, het is een amandelvormpje en je hebt een pupil en die is dan blauw of bruin of groen. Eens even kijken, oh, hij is een beetje blauw-groen. Oké, blauw-groen, waar is mijn blauw-groen? Snap je dus? Maar dat gaat allemaal via de hersenpan.
Ja.
Dat heeft niks met kijken te maken. En wij leren zo kijken met symbolieken en iconen. Hè, de werking van rood of een hartje of de rode lippen van een vrouw. Dat we hebben maar een half signaal nodig en er gebeurt iets wat in het communiceren de bedoeling is. Hè? Vaak denk aan reclame. Maar dat heeft niks met kijken te maken.
Nee, wil ik terugkomen. Je zegt in je boek Dunne Huid. Dat, dus wat je net ook al zei eigenlijk. De taal is de vijand van het kijken. En eigenlijk de essentie van het schilderen is kijken, ontleden, kiezen, toepassen. En dan denk ik, en weer kijken. Daar kan je niet vaak genoeg op sturen bij leerlingen bijvoorbeeld. Hoe verband je dan eigenlijk die taal in je spel? In je spel van het schilderen?
Ja, nou, kijk, de simpele theorie is als volgt. Kijken is beeld. En beeld heeft maar een aantal fenomenen waar het eigenlijk altijd over gaat. Hè? Je hebt een paar kleurfenomenen, je hebt compositie, je kunt het over beweging hebben, over ritme, over scherp en onscherp, over dekkend en transparant. Dat zijn allemaal abstracties die in elk schilderij voorkomen. He, ik heb er zijn er zo'n 14, 15 van die fenomenen. Als je mensen benadrukt dat die 15 fenomenen eigenlijk genoeg is om mee te kijken, dan kun je ze trainen om die woorden zeg maar geen rol meer te laten spelen. Dus het gaat er eigenlijk over dat je abstract kan waarnemen. En dat is de enige manier om die woorden de baas te worden. Het punt is, wij vullen in. Wij hebben ongelooflijk veel vooroordelen. Ik kan een goed voorbeeld geven. Ik moet een opdracht doen. Ik moet een hoogleraar schilderen. Een professor die op mijn atelier komt, waar ik een portret van moet maken voor de universiteit. Nou, er komt een mannetje binnen, die kijkt een beetje schichtig om zich heen. Die is een beetje in elkaar gedoken. En hij praat niet veel en niet makkelijk. Hoeveel van een seconde heb ik nodig om een soort psychologisch rapportje te maken? Nou, dat doe ik, dat doe jij, dat doet iedereen. Ja. Niemand is beter daarin of slechter daarin. Dat doen we allemaal. Ja. Die vooroordelen, die hebben we altijd. Dus deze meneer is heel introvert. Die weet heel veel van weinig. En die weet van de rest van de wereld niet zoveel. Hij is niet zo communicatief. Dat is, oh ja, dat ga je dus in dat portret zetten. Zo denken mensen. Je hebt dus een betekenis gegeven aan zo'n hoogleraar. En zo wil je iemand dan neerzetten. Maar het probleem is, ik heb geen tube introvert. ik wil een introverte man schilderen. Ik wil helemaal geen introverte man schilderen. Ik wil niet weten of die introvert is. Ik wil alleen maar kijken. Ik wil alleen maar begrijpen hoe dat beeld van die man in elkaar zit. En dat is een vergissing die mensen maken. Mensen kijken via woorden.
Ja.
Want zodra je dus dat lijstje van die woorden op een rij hebt, dan is het oordeel geslecht. Dan is die man eigenlijk al veroordeeld. En als je een portret maakt, wil je daar juist precies het tegenovergestelde doen. Je wil dat vooral niet weten. Je wil zo objectief zijn als beeld kan zijn.
Ja.
En dat is de magie van mijn vak. Dat is echt ongelooflijk. En dan, ik zeg het allemaal heel simpel en ik geef één voorbeeldje. Maar dan kijk ik bijvoorbeeld naar toon. Hè. Dat is licht en donker, grijs, zonder kleur, als een zwart-wit foto. Nou, ik zet zo'n meneer, zo'n hoogleraar, zet ik dan op een bepaalde manier, staat hij in mijn atelier met mooi licht erop. Dan kijk ik door mijn oogharen, dan knijp ik mijn ogen bijna dicht, zodat ik alleen maar toon zie, kleur verdwijnt, licht polariseert. Alles wat een beetje licht is, gaat heel licht worden. En alles wat donker is, wordt zwart. En ik zie dan een vorm in zijn gezicht. Dat is niet een oog, dat is niet een wang of een oor. Het is een gekke vorm die een stukje van zijn oog meepakt en een stukje van zijn wang en een beetje van zijn haar. En, maar als gehele vorm volkomen onbegrijpelijk is, het lijkt bijna een octopus met tentakels en het neemt nog een stukje van de achtergrond mee. Dat is de vorm die ik ontwaar, die ik herken. En die knip ik als het ware uit een papiertje, hè, om je voor te stellen wat die donkere vorm is. En die plak ik op het papier, hè, daar bedoel ik mee, dat schilder ik.
Ja.
En dat is een volkomen abstracte vorm die ik niet bedacht heb, die ik helemaal niet snap, maar die ik gezien heb.
Ja.
En ik doe drie stappen naar achter en ik denk, wauw, daar staat professor Kuijer eigenlijk al. Ja. En als ik dan later in de pauze komt zijn vrouw hem ophalen en die zegt dan, niet zijn vrouw, maar een vriend komt hem ophalen. En die zegt dan, nou ja zeg, hoe is het mogelijk? Hij komt bijna van het doek af. Ja, zo kan hij staan, hè. Zo dat pijnzende, dat ingetogene. Hoe doe je dat nou? Heb je nou een goed gesprek gehad? Snap je?
Ja, ja, ja.
Het is
ja.
een omweg
ja.
wat je doet. En dat is de magie. En dat is echt ongelooflijk. Dat zit zo bij ons ingehakt. Want kijk, kinderen van 4, die hebben er geen last van.
Nee.
Maar dan ga je naar de basisschool. Dan krijg je de middelbare school. Sommigen gaan er studeren. En dan verdwijnt dat. Dat hele open zien verdwijnt door dat je zoveel weet dat alles wat je ziet past in wat je kan, wat je weet en wat je kent.
Ja.
En dat is leuk voor een heleboel vakken, maar voor kijken is dat gewoon killing.
Nee, maar dat is ook gewoon, je krijgt ook op de academie zelf, krijg je natuurlijk heel veel les in compositieleer, vorm, restvorm, tonaliteit en kleurcontrasten, kwaliteit. Maar het is ook eigenlijk voor als je echt verder wilt met het schilderen, om dat deels los te laten. Omdat je hebt enorm veel ervaring en dat is ook gewoon het kijken wat jij benoemt. Van daar zou eigenlijk veel meer les in gegeven moeten worden. Van hoe kijk je, wat is er, wat zie je echt? Wat maak je niet in je hoofd, omdat je het zo hebt geleerd? Maar wat, en dat is inderdaad.
Nou, wat heel grappig is, ik heb inderdaad, was trouwens echt een hoogleraar, geneeskunde, die liet zijn studenten altijd model tekenen.
Hmm.
En dat was precies de reden wat jij nu vertelt. Dus die vond dat je als arts niet moet snappen. Als je daar pijn hebt, dan kan het dit en dat en dat zijn. Maar als je dan niet last hebt van zus en zo, dan kan het dat niet meer zijn. En zo denken artsen vaak, hè, om hun analyse te doen. Hm. Maar hij vond dat je het totale beeld moest herkennen. En dat je daardoor verbanden ging zien waar je nooit op komt. Als je alleen maar via die gespecificeerde analyses werkt. En wat jij ook zegt, als ik het goed begrijp, is dat, kijk, het is niet zo dat je alleen maar probeert als een soort neutrale machine abstract te kijken. Want dat moet je in de eerste instantie leren. Maar ja, je bent er ook zelf bij en je hebt ook een specifieke idee of specifieke interesse. Je moet je eigen werk ook weer lezen.
Ja,
dus dat is het geweldige, maar ook het complexe. Maar in eerste instantie moet je heel erg je best doen om los te laten wat je snapt. Ik geef nog een voorbeeld. Als jij... Hé, dat is de schaduw. Het woord schaduw bijvoorbeeld gebruik ik naar mijn studenten niet. Ik vind dat is taboe. Want een schaduw betekent al te veel. Ik gebruik de term toon. Alles heeft een toon. Of er nou zon op staat, of dat het schaduw is, dat is misschien de reden waarom het een bepaalde toon heeft, maar dat wil ik niet weten. Snap je? Ja. Want als ik dat weet, ga ik kijken via de betekenis. Dat wil ik niet.
Ah, zo, ja.
Ik wil volkomen neutraal zijn. Ja. Nou, zo heb ik heel veel. Ik gebruik ook al de namen voor al die kleuren niet. Ik gebruik alleen maar het idee geel, het idee rood en het idee blauw. Snap je?
Ja, ja.
Want als jij een kleur ziet die mijn buurvrouw... Ik zeg altijd, mijn buurvrouw is dan degene die zich niet houdt aan die strenge regels. Die noemt dat groen.
Ja.
Maar ik wil dat jij denkt, dat zit tussen blauw en geel.
Ja.
Het idee blauw en het idee geel. Om het betekenis te geven, moet je het ontdoen van betekenis.
Dat is mooi.
Want,
ja, dat is wel, ja.
Want je moet zelf... Kijk, er is altijd voor elke handeling met schilderen is een mededeling. Dus je zegt bijvoorbeeld, deze arm, daar zit een richting in, de buitenkant. Hé, die richting die komt precies uit, als ik dat door zou trekken. Dus die verwijst precies naar het midden van zijn hoofd, naar zijn neus. Het is nooit de zijkant van een arm die ik schilder. Het is dan, in dit geval, wat ik schets, is deze zijkant van een arm een richting die uitkomt in de neus. En dat is de mededeling die je doet.
Ja.
Als je het nog kan volgen. Het is misschien wat complex aan het worden, maar dat is, ja, het is ook absurd, hè? Want wat doen wij? Wij hebben nu een heleboel woorden nodig
om te laten zien
wat kijken is, terwijl ik als eerste zeg dat het woord de vijand is van kijken. Maar ik gebruik er ook weer woorden voor. Dus het is wel een beetje een paradox.
Ja, anders moet je helemaal stil blijven om het uit te doen.
We gaan allemaal even kijken en dan ons mond houden.
Hoe kijk jij dan eigenlijk naar je eigen werk? Want je schildert en soms dan draai je je doek om, heb je gezegd, omdat je dan er niet tevreden over bent. Of iets nieuws wilt maken, omdat je toch zoiets hebt van ja, hier mist iets. Hoe kijk jij nou naar je eigen werk? Dat vind ik interessant om te weten.
Ja, kijk, je... Het klinkt alsof ik een soort totaal neutrale manier heb van kijken. En de insteek is dat ook echt zo. De idee is dat je net doet alsof je zelf geen mening hebt, zelf geen betekenis wil geven, maar alleen maar de intermediair bent, het medium bent, mm-hmm. om wat je ziet te vertalen naar de nieuwe naar de werkelijkheid. Hè? Want dat is wat ik predik. Hè? Ik zeg... Ik laat me leiden door de werkelijkheid. Ik bedenk niks, want ik veracht mijn eigen bedenksels. Of ik wantrouw het. Verachten is misschien te stevig. Ik wantrouw het. Ik denk namelijk dat ik veel te veel betekenis wil meegeven. Ik wil daar verre van zijn. Ik wil zo echt mogelijk. Waarom wilde ik dat ook weer? Omdat ik ontroerd ben door het beeld wat ik zie. Dus dat moet je wel beseffen. Eerst ben je ontroerd. Of vind je iets gek, of word je er blij van, of word je het vrolijk, wat ook, maakt allemaal niet uit. Maar de reden dat je hem wil schilderen, staat buiten kijf. En dan moet je aan het werk, dan moet je zaken doen. Dan moet je dus neutraal worden. Dan moet je alles doen om die elke betekenis eigenlijk... om geen betekenis te willen invoeren. Dus dan ga je kijken, nou, het is een bepaalde toon. Het is een blauw met een puntje geel. Herken ik allemaal, dat lees ik van de werkelijkheid af. Het staat daar te midden van andere... Hé, dat zie ik nu pas in een ritme.
Ja.
En de richting van dat ritme, dat verwijst ook nog een keer naar de andere kant van het doek. Nou, zo heb ik een aantal mededelingen bij elke handeling die ik volg. En dan levert dat... En dan komt jouw vraag eigenlijk pas aan de beurt. Mm. Dan heb je iets staan en dan loop je naar achter en dan ga je zitten en dan ga je kijken. En denk je, wauw, wat gebeurt daar? Dat is spannend.
Ja.
En dan ben je natuurlijk niet klaar, want het is een aanzet. Maar wat er staat is al echt iets, krijgt zelfs al betekenis.
Ja.
Ja, dat is het magische moment. Want ik doe dus net...
Maar als dat punt is aangebroken, dan zit je er ook echt in. in het schilderen. Ja. Ik heb wel eens dagen dat je maakt iets en dan lukt het niet. En dan merk je al jezelf, nee, dit wordt niks. Ook al ben je al wat verder. En soms dan weet je van, oké, dan neem je afstand, ga je zitten. En dan weet je van, dit gaat helemaal goed komen. En dat geeft ook een soort vertrouwen.
Er is een omslag in het nederig halen van de werkelijkheid wat je op je doek zet. Hè, volgens die abstracties, wat ik probeerde uit te leggen. En dan ga je ineens lezen wat er staat. Maar dan is er een omslag waarop het schilderij zelf al iets is.
Ja.
En het moment dat schilderij zelf iets is, dan moet je ook nederig zijn naar het schilderij zelf. En dan moet het schilderij vertellen wat er moet gebeuren. Ja, het begint misschien wat zweverig te klinken. Nee, maar het leuke is dat je, dat is een andere gedachte. Kijk, je hebt een plan. Immers, je ziet een model of iets, een onderwerp, wat wil je schilderen? Met het hele verhaal erbij, de geschiedenis, waarom je het wilt doen, weet ik veel, om een blanke huid, een wittige, melkachtige huid, rode haren, you name it, maakt allemaal niet uit. Of een CEO die in een kopje thee roert. Al dat hele verhaal heb je gehad, dan ga je aan het werk en dan ga je nederig alleen maar de abstracties volgen om in de buurt te komen van wat je waarneemt. Maar er is een moment dat het schilderij ineens iets is. En dan moet je dus dat idealisme van het streven naar die werkelijkheid, alles eraan doen om dat op je doek te krijgen, moet je omslaan in opportunisme.
Ja.
Dan moet je namelijk ineens bereid zijn om te zeggen, ja, ik was eigenlijk van plan om het helemaal uit te werken en dat alles erop kwam, maar ik zie nu iets, dat is zo de moeite waard. Nou moet ik eigenlijk al dit laten staan. Ik ben al bijna klaar.
Ja, maar dat vergt ook moed.
Ja, maar dat is zo ontzettend leuk. Want ja, je kan denken, ja, is het niet te makkelijk? Nee. Is het niet al heel snel? Maar ik vind dat echt heel fascinerend. Dus enerzijds moet je heel gedisciplineerd zijn, heel hard werken, heel geconcentreerd zijn en heel nederig naar de werkelijkheid om er in de buurt te komen. Maar daar dwars doorheen heeft dat doek ook nog een eigen leven. Zelf suggereer ik studenten die zeggen, ja, ik was eigenlijk dit van plan, maar nu ontstaat er dit. En dat heeft al een heleboel kwaliteit. Wat moet ik nou doen? Nou, dan zeg ik altijd, laat het staan, zet het weg en maak onmiddellijk een nieuwe. Ja. En daar ga je dan wel doen wat je van plan was. Zodat je dat kan bewaren. Want met schilderen is het toch zo, dat is trouwens in heel veel beroepen zo, dat je wordt pas beter bij het volgende schilderij. Ja. Niet in dat ene schilderij. Ja. Dat is een misverstand dat je denkt dat je dat ene schilderij tot een ideaal schilderij kan brengen. Want wat je leert van die problemen die je had, die gaan naar het volgende schilderij pas tot bloei komen.
Sowieso, het is een hele goede aanwijzing, een goede tip om wat je studenten meegeeft, om het gewoon te laten staan en opnieuw te beginnen. Discipline in jouw schilderen. Hoe begin jij? Hoe vroeg sta je op? En hoeveel werken maak je bijvoorbeeld per maand? Of...
Ja, kijk, als ik... Ik heb wel een gedisciplineerde weekprogramma. En dat vind ik eigenlijk ook heel grappig, want mensen denken ook heel vaak dat een kunstenaar in bed ligt en dan op een bepaald moment wakker wordt en dan denkt, oh, vandaag geen inspiratie. En dan draait hij zich weer om. Dat is een super cliché. En dat is dus helemaal niet zo. Je bent gewoon een... Kijk, je hebt een programma. Dus je wil op een gegeven moment, heb je een tentoonstelling aangenomen. Dan moet je dus op een bepaald moment zoveel werken hebben. Ja, dan moet je gewoon werken. En het gebeurt nooit op één dag. Maar pas na een heleboel dagen komt er werk. Ja, dus het is... Ik sta om 6 uur op. En ik ben elke dag om 8:30, 9:00 op mijn atelier. Dan heb ik al een programmaatje achter de rug. Ik begin altijd met lezen in mijn atelier.
Ja.
Dat vind ik gewoon... Dat heeft twee redenen. Ik lees te weinig, vind ik.
Dus, en ik je en, leest en al die te weinig. Boeken... Je achter je staat een joekel van een boekenkast.
Het is, nee, maar ik besefte van... In dit ritme ga ik niet al die boeken lezen die ik had willen lezen.
Nee.
Dus toen ben ik op het tweede front, niet alleen thuis, maar ook op mijn atelier begonnen. Maar tegelijkertijd is het een concentratieoefening. Want concentratie is eigenlijk het enige wat werkt in het atelier. En ik heb ook gemerkt... Maar goed, ik spreek natuurlijk helemaal voor mezelf. Want iedere kunstenaar heeft een ander verhaal en een andere methodiek. Maar ik ben erbij gebaat dat ik heel weinig doe op een doek. Hoe minder ik doe, gemiddeld genomen, hoe beter mijn werk wordt. En dus waar ik vroeger tot laat in de middag of zelfs 's avonds doorging op een schilderij wat maar niet goed wilde worden. En waarvan ik wist, er zitten wel 3 hele goede stadia onder deze verf. Maar die zijn al verdwenen. Weet ik nu dat ik beter opnieuw een aanloop kan nemen en de sprong kan wagen in weinig tijd. Dus eigenlijk werk ik door de jaren heen steeds minder. Ja. Lang.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat je niet hard werkt en dat je niet voorop staat. Maar inderdaad, ik ben heel vaak al 's middags om 3, 4, 5 uur thuis. Dat weer, omdat ik weet dat het echte werken is hyperconcentratie, is doodvermoeiend. Dat kan je niet zo lang opbrengen. Nou, en dat moraal van werken, dat is echt verschrikkelijk in den Nederlander. En daar had ik ook heel veel last van. Maar dat levert helemaal niet veel kwaliteit op. Dus ik heb er echt heel lang over gedaan voordat ik het aandurfde, dat ik dus doorkreeg dat met minder, dat ik daardoor beter werk afleverde.
Ja.
Dus dat weglaten. En het suggereren, wat ik natuurlijk heel graag doe.
Ja. En dat komt ook heel sterk naar voren in je portretten. En ik zie natuurlijk ook al, omdat je zoveel ervaring hebt, zie ik ook natuurlijk al die schilderkundige vormgevingsaspecten die ik net zei, zie ik ook helemaal naar voren komen. Ondanks het een sfeer heeft van die schildert al jaren en die heeft het zich zo eigen gemaakt en ook een enorme eigenheid erin.
Mag ik daar iets over zeggen? Ja. Want dat is een enorme paradox. Het lijkt alsof ik heel snel werk. Dat is trouwens wel zo. Ik werk wel snel. Maar het heeft een zekere grofheid, mijn werk. Of noem het slordigheid. Maar ik streef in alles wat ik doe heel erg die werkelijkheid na.
Dat zie je.
Dus, het heeft een toon. Het heeft een plek. Het heeft een vorm. En soms dus ook een richting, bijna altijd eigenlijk. En die 4 dingen, die gebeuren dan in 1 gebaar. En dan ben ik heel blij als het eruit ziet alsof je bij wijze van spreken verf gemorst hebt. Dat het lijkt alsof het niet geschilderd is. Maar als het dan goed is, dan zit het op de goede plek en werkt het. Maar fijn schilderen, dat is echt iets heel anders.
Ja.
Dus ik heb enorm veel baat bij steeds minder tijd. Als je je stopwatch bijhoudt hoeveel tijd ik aan een schilderij werk, is dat schrikbarend weinig.
Maar werk je dan wel intenser, zeg maar? Als je bijvoorbeeld met de moed.
Uiteraard.
Ja.
Uiteraard. Ja. Maar ik werk heel lang over een schilderij. Dus het is een ontzettende samenballing van concentratie in heel weinig handelen. Maar ik werk dan ook. Kijk, als ik een 1 uur, 1,5 uur werk, dan staat bijvoorbeeld 70-80% er al op. Maar dan zet ik het, dan hou ik op. En dan is het heel verstandig als ik even 2, 3 dagen niks doe. En wat ik dan daarna ga doen, dat is dus inderdaad na heel lang denken van dit heb je nodig. En vroeger werkte je alleen maar het idee in je hoofd achterna. Mm-hmm. Dat is ook zo belangrijk. Dat je dus.
Oh, dat is goed om te benaderen, ja.
Doordat je moet kijken wat je werk te bieden heeft. En eigenlijk kan ik het niet mooier zeggen dan Karel Appel dat ooit deed. Die werd gevraagd van wanneer is een schilderij af? En dat antwoord van hem was voor de eerste helft precies wat ik ook altijd zeg. Dan heb je lekker gewerkt, dan ben je naar huis gegaan. En de volgende dag kom je dan terug om te kijken van hoe zag het er ook weer uit. Hè? Ja. En dan dacht ik altijd, wat moet ik nog doen om het te vervolmaken? En Karel Appel gaf als antwoord van of het dan wanneer het klaar was. Nou, dan ga ik zitten voor dat schilderij, dan neem ik een kop thee en dan kijk ik het af. Nou, dat is zo geweldig. Dan kijk ik het af. Dat betekent eigenlijk dat schilderij, jij denkt dat het nog niet af is, maar het is het al wel. Alleen jij moet nog leren zien waarom het toch af is.
Ja.
Het heeft natuurlijk iets arrogants, hè? Maar als je een oude baas van 80 bent, dan mag je dat zeggen. Kijk, als je 20 bent en je zegt dat, dan vind ik het ongeloofwaardig. Maar waar het op neerkomt, en dat is er heel mooi aan, je moet ook een beetje kijken naar je eigen werk alsof je het nog nooit gezien hebt. Want je ziet vaak in je werk alleen maar wat je bedoelt.
Dat klinkt heel leuk, maar hoe doe je dat?
Nou, door het belang te zien van onafhankelijk kijken. Want als jij voor in een museum staat, dan moet je hetzelfde doen bij schilders die jij niet kent en die jij niet bent. En ik kom een zaal binnen en ik zie daar een heel groot doek met heel veel kleuren en heel veel spatters. En ik word boos, want ik denk, GVD, dat kan mijn kleine broertje ook. En ik weet ook nog eens dat het 6 ton heeft gekost. En ik word heel kwaad en ik loop snel naar de volgende zaal. Ja. Nee. Ik ga eerst nog even wat anders doen. Want ik heb wel betaald voor het museum. Ik ga naar dat bordje wat ernaast hangt. En daar staat op, zonsondergang. Zonsondergang. Ik ga nog 1 stap naar achter. Ik kijk nog even naar het grote werk. En dan loop ik alsnog boos de zaal uit naar de volgende zaal. Dat is zoals mensen kijken. Weer dat woord.
Ja.
Heel snel oordelen. Binnen je eigen beperkte visie. En dan een strohalm, een handvat zoeken aan de titel. Ah, zonsondergang. Oh, het is zonsondergang. Hij bedoelde zonsondergang, jongens. Hé, daar hangt nog een zonsondergang. Dat is natuurlijk helemaal niet interessant. Want een schilderij is veel meer dan een zonsondergang. Want als je kijkt, en nu gaan we weer terug naar die zaal, en het is maar een fantasieschilderij, maar je gaat in de laarzen staan van die schilder. En je beseft ineens, als je goed kijkt wat er gebeurt, dat die schilder niet vanuit zijn handje met een penseel een beetje heeft kunnen kwassen. Nee, hij moet bijna met een bezemstil van linksonder helemaal doorlopen naar rechtsboven om deze bijna agressieve streep, veeg, spetter te kunnen maken. Mm. Zo moet je dat gedaan hebben, anders krijg je dat niet eens voor elkaar. Alleen al door bereid te zijn dat je dat snapt hoe dat gedaan is, gaat dat schilderij al iets doen? Wat gaat dat doen? Geeft ineens een bepaalde dynamiek. Of misschien een agressiviteit. Maar in ieder geval een vitaliteit die, als je die museumzaal binnenkomt, die komt ook binnen. Sterker nog, je werd zelfs kwaad. Nou, is dat vitaal of niet? Maar de werkelijkheid is veel genuanceerder. En het is best, wat is er slecht? Wat kan er kwaad als je doorkrijgt dat een schilder zo'n vitaliteit in een schilderij stopt en jij krijgt dat weer terug als je dat schilderij ziet? En dan heb ik het maar over 1 aspect, hè? Bijvoorbeeld beweging of zo, of handschrift. Ja. Nou, ik vind het van belang dat je altijd bereid bent om niets ervan te vinden, geen oordeel te vellen, maar alleen maar kijkt, wat gebeurt er? Wat is er aan de hand? Wat zie ik gebeuren? En als je dat ziet, dan kom je een beetje in de buurt van dat schilderij. En dan weet je niet wat de kunstenaar bedoeld heeft. Nou, deze objectieve en open manier van kijken naar een andermans werk moet je op je eigen werk toepassen. Dat is een antwoord op jouw vraag.
Ja.
En dat is heel lastig, daar heb je gelijk in. Want je zit zo in je eigen bubbeltje. Want je weet, je hebt een plan en je wil dat graag realiseren. En alles wat er gebeurt wat niet dat plan is, dat vind je niet leuk.
Nee.
Maar wat er gebeurt in de, weet ik veel, de verf of de pigmenten die met elkaar mengen en tot hele prachtige bewegingen komen, dat zie je helemaal niet, want dat was helemaal niet je bedoeling. En dat heb je altijd trouwens, dus dat zie je niet. Nou, dat wat je altijd hebt, kan al best kwaliteit zijn voor een ander. Het gaat niet voor, trouwens over de ander, maar het gaat erom dat je dus alle aspecten die het beeld te bieden hebben, dat je dat je in staat bent te zien.
Ja.
Ook die aspecten, misschien zelfs juist die aspecten die je niet gepland had.
Ja.
En dat is de ultieme open mind. En het, ik bedoel, ik praat theoretisch, want ik ben zelf natuurlijk niet veel beter dan wie dan ook. Het is gewoon heel erg moeilijk om dat te doen. Maar dat kun je trainen. En het leuke is, het levert ook heel veel op. Als je dat probeert en het lukt je een beetje, dan krijg je gewoon ontzettend veel terug. Je krijgt namelijk, je stapt een wereld in die je niet kende. Je gaat iets waarderen wat je niet wist dat je het kon waarderen. En ja, dat is toch het geluk wat kunst brengt. En wat niemand je kan afnemen.
Nee.
Als jij kan kijken, dan ben je rijk. Want het is echt aan helemaal niemand wat jij voor kwaliteiten gaat herkennen. Maar die zijn er zo ongelooflijk veel.
Verhelderend. Heel verhelderend. Nou, Sam, het... Ja, ik zit nog helemaal aan jouw verhaal.
Nou ja,
nou, net als jij lees ik natuurlijk een aantal boeken over kunstenaars die voor mij dicht bij me staan, zeg maar. Lucian Freud is er een van, maar Ook kijk ik documentaires van de koning, dus die werkt heel, heel abstract. Ja. Toch zie je dat deze mensen ook het kijken onder de knie hebben, om het maar zo uit te drukken. Hoe kijk jij naar, kun je dat zien? Zie jij die verschillende, als jij verschillende grootheden in de schilderkunst hebt, hoe leer je daarvan?
Nou ja, kijk, het is heel simpel. Elk goed schilderij, hè, het kan ook wel eens een treffer zijn, een toevalstreffer, maar kunstenaars die veel goede schilderijen maken, die kunnen kijken. Zo simpel is het.
Ja.
Dus ga maar naar het Rijksmuseum, de meeste musea, dan zie je dus heel veel schilders waar je je over kan verbazen wat ze zien. En die kunnen dus heel goed kijken. Dat kan natuurlijk niet anders. Dus het gaat over kwaliteit. Alles van kwaliteit, daarvan kun je zeggen dat mensen kunnen kijken. Maar mensen kijken allemaal op een andere manier.
Ja.
Dat wel.
Ja.
En dat is natuurlijk interessant,
ja.
Want het lijkt bijna alsof ik een soort ultieme, algemene, neutrale manier heb om te kijken. Het is natuurlijk niet zo. Ik heb een mechanisme of een stappenplan, of ik weet niet hoe je het moet noemen, om ernaar te streven dat je neutraal kan kijken, dat je alle ins en outs weet van de fenomenen die het kijken veroorzaken, hè? Of is die wat we die beeld veroorzaken, moet ik zeggen. Maar iedereen gaat daar verschillend mee om. Dat is ook godzijdank de reden dat iedereen een ander werk maakt. Maar het is natuurlijk taak om je eigen voorkeuren te leren kennen. Kijk, bijvoorbeeld neem iemand als Breitner.
Ja.
Dat is een man van compositie. Die is zo goed in compositie. Die kan in no time, ziet hij een beeld die heel complex en heel logisch van composities, waarin alles met alles te maken heeft. Verwijzingen, centra, de regie van het kijken bepaalt hij gigantisch.
Ja. Maar dat, je ziet het ook in, bij het Krullenmullen bijvoorbeeld, daar heb je Breitner en Israels staan. En dan leerlingen zie je ook vaak van dan die nog nooit bijvoorbeeld naar een museum zijn geweest in het eerste jaar. Die neem je mee en die staan dichtbij en die denken, wat is dit? En ze staan er van af. En dat zijn ook echt schilderijen die met een aantal treffende penseelstreken in elkaar gezet zijn. En de regie hebben over hun werk. En in die zin zie je soms ook in die werken van uit de mensen van die tijd, dat het bijna tegen het minimalisme soms aanzet.
Hm.
Omdat ze juist zo treffende streken hebben gezet en toch iets neerzetten.
Ja, nou ja, ik denk dat Israels Breitner, ook alle eigen tijdschilder, iedere schilder die heel goed kan kijken, die heeft op een gegeven moment ontdekt wat zijn fenomenen zijn, waar hij meer van houdt dan het andere. Rembrandt is geen colorist.
Nee.
Die gebruikt wel eens wat rood, maar het is een tonalist. Het is geen colorist. Dat is niet zijn ding. Dus die kleur die speelt geen vervelende, verziekende rol, maar het gaat helemaal niet over kleur. Is dat erg? Nee, integendeel, want hij weet wat hij wil. En daar gaat zijn werk ook over. En ik had het net over Breitner. Als je dan een foto of een schilderij van Breitner analyseert, dan denk je, hoe kan hij dat bedenken in zo'n korte tijd? Of met al die verwijzingen, al die elementen die zo samengaan. Dat is toch bijna niet te doen? Nee, maar hij heeft zo vaak dat soort dingen bestudeerd en geanalyseerd in zijn tekeningen, in zijn foto's, in zijn eigen werk, dat hij dus bij wijze van spreken met zijn camera langs de grachten loopt en hij kijkt een steegje in en dan hangt boven een laken te wapperen aan de waslijn.
Ja.
En dan vindt hij dat en denk je, wauw. En hij denkt, hier op dit moment, hè, dus weer uit die duizenden momenten gekozen, dit momentje, hier gebeurt iets fantastisch. En thuis ziet hij op de foto, bij wijze van spreken, waarom het goed is.
Mm.
En dat gaat allemaal over compositie. Dat zijn zijn dingen. Ja. Dus iedere kunstenaar leest in zijn eigen werk wat waar het over gaat.
Ja.
Dat is bijna alsof je dat dient zich aan. Helemaal niet goddelijk. Daar heb je zelf aan gewerkt. Je hebt daar eindeloos in gestudeerd. En in je volgende schilderij gaat dat vanzelf zitten, zonder dat je erover nadenkt.
Ja, en ook iedere kunstenaar kijkt anders. En voor iedere kunstenaar is een werk af wanneer het voor hem af is. Of haar.
Ja, dus het is eigenlijk is het zo dat je door je eigen werk te bestuderen op die fenomenen, ontdek je waar jouw eigen werk over gaat. En dat is het enige wat je als kunstenaar moet doen. Zorgen dat je ontdekt waar jouw werk over gaat. Steeds meer alleen maar daarover gaan, laten gaan. En dat is fascinerend, want in no time worden drie studenten die allemaal exact dezelfde opleiding hebben, worden volkomen verschillend, ja, omdat ze hun eigen weg gaan. Nou, dat vind ik wel, ja, het meest bevredigende van lesgeven ook.
Ja, Sam, ik begrijp het wel een beetje met die fenomenen die je net noemde, maar hoe leer je mensen dat dan, studenten?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk studie en dat duurt heel lang. Het is natuurlijk heel veel ervaring en heel veel uitvoeren, heel veel doen. Maar in principe laat ik al die fenomenen los, bij wijze van spreken per week een fenomeen. Ik zeg het maar even heel studieus, maar zo gaat het ook echt. Warm-koud. En dan proberen we te begrijpen om warm-koud te zien. Dus niet zeggen, hé, dat is een groene kleur en dat is een rode. En helemaal niet zeggen, rood is warm en blauw is koud. Want dan komen die taal weer die de zaak verpest. Maar alleen maar denken, dit vlakje, vind ik dit warmer of kouder dan dit vlakje? Zodra jij zelf daar een uitspraak over kan doen, dan heb je materiaal. We hoeven het niet eens te worden. En met drie studenten hoef je het ook niet eens te worden. Jij zegt, dit vind ik echt warmer dan dat. Dat betekent, nu ga ik het zelf uitvoeren. Ik wil dit vlakje moet zus en zo gemengd en wat warmer zijn. En dat vlakje moet zus en zo gemengd en wat kouder zijn. Ik heb iets gezien uit de werkelijkheid. Ik zie dat hele subtiele verschil en dat ga ik nu laten zien dat ik dat gezien heb. Zo bijt je je tanden stuk in warm-koud. Maar dat doe je ook in toon. Dat doe je ook in vorm. En je wordt er helemaal gek van. Maar het betekent ook dat je buiten fietst en voor het stoplicht staat en je ziet de groene van de fietsers. Wauw, dat groen is echt veel blauwer,
ja,
veel kouder dan het groen van de auto's. Van het verkeersbord van de auto's. Ik zie dat ze nu tegelijk op groen staan. En ik zie dat dat ene groen is veel warmer dan het andere groen. Ik dacht dat groen altijd een koude kleur was. Nee, alles is relatief. En het ene groen kan warm zijn. Nou, snap je?
Ja, ja.
En zo leer je niet snappen en weten, maar zo leer je kijken. Oh. En dat is dan één voorbeeldje, of het waren er twee. Maar zo heb ik er 50.000.
Ja. Wanneer heb jij eigenlijk de omslag gemaakt dat je zelf het gevoel had van, ik kijk nu op een juiste manier. Of ik beschouw mij, ik kan nu naar mijn schilderij kijken en zaken die in mijn hoofd zitten loslaten en ervan afstappen en zoals ik het wil.
Nooit. Het is natuurlijk zo dat je altijd probeert en je denkt dat je heel veel snapt. Maar elke keer, ja, dat is ook inherent aan het probleem, hè? Want het verschuift zich ook nog altijd. Het ontwikkelt zich altijd. En je trapt er ook elke keer weer zelf in. Want ik bedoel, ik kan het allemaal wel leuk lullen en leuk verwoorden. Maar het is bij mijzelf ook nog precies dezelfde strijd. Het kost ontzettend veel energie. En het kost heel veel concentratie om het voor elkaar te krijgen. Dus ik denk ook dat het moment dat jij denkt, ja, maar nu snap ik het, nu kan ik het, dan ben je dood.
Mooi. Hier sluiten we mee af.
Dank voor het luisteren naar de podcast in het atelier van Sam Drucker. Deze podcast is gemaakt door Quirijn Vos met interviewer Jeroen Stijnmetz en kunstenaar Sam Drucker. Kijk ook op www.samdrucker.com voor de podcastnotes met verwijzingen naar de besproken schilderijen. En heb je een vraag of opmerking? Stuur dan graag een mailtje naar info@samdrucker.com. Tot de volgende keer.